Goedenavond allemaal.
Fijn dat we zo weer bij elkaar mogen zijn. We willen met elkaar de Bijbel openen en gaan dat doen in Psalm 33. Psalm 33. Psalm 33. We zouden boven de woordverkondiging neer kunnen zetten: zing een nieuw lied. Zing een nieuw lied. Maar we gaan het eerst met elkaar lezen. Psalm 33 vanaf vers 1. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardige. Een lofzang past de oprechte. Loof de Heere met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en de tiensnaren geluid. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goedertierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidevolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart. Hij let op al hun daden. Een koning wordt niet verlost door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, opdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen. Zing een nieuw lied. Als thema boven deze woordverkondiging. En als je in de wereld om je heen kijkt, dan wordt er ontzettend veel gezongen. En er zijn diverse wedstrijden waaraan je mee kunt doen om je zangtalent naar boven te laten komen. Of om erachter te komen dat je wel mee hebt gedaan, maar geen zangtalent hebt. Maar er zijn zoveel liederen die gezongen worden. Liederen die andere goden vereren. Liederen die de Satan verhogen. Liederen waarin je jezelf verhoogt. Liederen die gaan over het levenslied en alles wat je op de weg van het leven tegen kan komen. En als je mensen ziet, dan zie je ook voornamelijk jongeren vaak met die oortjes in om maar muziek te luisteren. En als je in winkels komt, wordt er ook zo vaak muziek gedraaid. En nou willen wij het vanavond niet hebben over allerlei soorten muziek. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen, omdat de Bijbel op heel veel plekken heel duidelijk is over muziek. Maar wat wij vanavond willen doen is met elkaar nou de boodschap vanuit Psalm 33 tot ons laten komen en kijken wat de Heere vanuit zijn woord ons wil leren als het gaat om dat nieuwe lied wat wij in ons leven mogen hebben. Wat wij in ons leven mogen zingen. En het wordt ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus wel eens heel vaak genoemd, hè? Lofprijzing. Een zegenwens uitspreken, lovende opmerkingen maken, betekent dat. Nou, Ik denk dat Psalm 33 ons vanavond heel veel te zeggen heeft over onze lofprijs naar God toe. Naar de schepper van hemel en aarde. En dit gedeelte heb ik voor mezelf ingedeeld in bepaalde kopjes. En dan zie je in het eerste drie versen dat het gaat over de oproep die er gedaan wordt. En vers 4 en 5 geven dan de reden aan. Waarom zouden wij de Heere loven? Waarom zouden wij hem prijzen? En vers 6 tot en met 19 is de uitwerking van die reden. En dan vers 20 tot en met 22 de belijdenis. Want als je zo onder de indruk komt vanuit Psalm 33, maar ook vanuit andere psalmen, van wie God is, kan het niet anders dan dat je hem gaat belijden. Belijden voor wie hij is. Maar als eerste willen we met elkaar nadenken over de oproep in vers 1 tot en met 3. We hebben het gelezen met elkaar. En hier in vers 1 wordt die oproep gedaan aan de rechtvaardige. Nou, als je het Oude Testament leest en ook de Evangelie, kom je daar verschillende rechtvaardigen tegen. Job is een rechtvaardige, Abraham is een rechtvaardige, Zacharias is een rechtvaardige. En zo zijn er wel meerdere mensen die in de Bijbel rechtvaardig genoemd worden. Ook David is een rechtvaardige. Rechtvaardige mensen wilden leven in hun leven om God te vereren. Om met hem bezig te zijn, om zijn weg te gaan. Nou, in deze psalm, als die oproep klinkt, dan is die gericht aan de rechtvaardige. Om de Heere God te loven en te prijzen. Want, zegt vers 1, dat past namelijk in het leven van rechtvaardigen. Nou, dan heb je het gelijk al, een vraag voor ons vandaag de dag. Hoe is de lofzang aan de Heere God in onze levens? Zijn wij ook werkelijk zo vol van wie hij is en van wat hij gedaan heeft, dat het niet anders kan dan dat ons hart, ons leven een lofzang voor hem is? En waarom? Omdat het past. Het past bij wat God heeft gedaan. En als je dan hier bij die oproep ziet, dan kom je hier de harp en de luit tegen. Maar ga je door de psalmen heen, dan zie je namelijk ook in psalm 150... allerlei andere muziekinstrumenten. En als je dan het hele Oude Testament pakt en David, die ook op een gegeven moment een bepaalde orde heeft gegeven aan de Levieten, de stam van Levi, die verantwoordelijk waren voor de tabernakeldienst en later ook de tempeldienst, dan staat er heel bijzonder in 1 Kronieken 23 vers 4 en 5, dat gaat dan over die Levieten, 24.000 van hen waren er om toezicht te houden op het werk in het huis van de Heere. 6.000 beambten en rechters, 4.000 poortwachters en 4.000 lofzangers tot eer van de Heere met instrumenten die ik, David, gemaakt heb om te prijzen. En daarom kun je echt zien dat de lofzang, het lofprijzen van de Heere God, ook in het volk Israël en bij het volk Israël een hele prominente positie had in de tabernakel en later ook in de tempeldienst. David heeft het opgezet. Hij heeft koorleiders aangesteld, koren opgezet, muziekinstrumenten, heb ik u voorgelezen, die ik, David, gemaakt heb om te prijzen. Het moest gebeuren. En waarom? Omdat het paste bij het volk van God. Het gaat er dan niet zozeer om in de eerste plaats wat wij mooi vinden, hoe wij de Heere willen prijzen, maar het gaat in eerste instantie om hoe de Bijbel ons leert om de Heere God te loven en te prijzen, om hem te verhogen. Want als je allerlei mensen naast elkaar zet, dan krijg je ook allerlei meningen. En dan krijg je allerlei meningen over welke boekjes je moet gebruiken. Dan krijg je allerlei meningen over welke muziekinstrumenten je moet gebruiken. En je kunt zoveel meningen krijgen. Maar in eerste instantie is het heel goed om te beseffen dat wij bezig moeten zijn vanuit het woord, omdat daar heel veel staat over hoe wij de Heere God kunnen loven en prijzen. En het past bij rechtvaardigen. En ik hoop dat we dat vanavond allemaal kunnen zeggen. En waarom zeg ik dat nou? Omdat Paulus schrijft in een Korinthebrief dat wij op grond van het offer van de Heer Jezus Christus schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd zijn. En ik hoop nogmaals dat wij dat allemaal weten. Dat wij op grond van het offer van de Heer Jezus Christus mogen weten, ik ben gerechtvaardigd. Ik ben een oprechte van hart. Niet vanuit mijn eigen hart, maar door het werk wat God op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus in mijn leven heeft gedaan. Nou, dan kom je bij de reden. De reden, vers 4 en vers 5. Daar staat namelijk door het woord van de Heer is de hemel. Nee, want het woord van de Heer, vers 4. Het woord van de Heer is recht. En al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. En de aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. Het gaat over het werk. Het gaat over het woord. Het gaat over het wezen van God. En dat moet in het middelpunt staan van de lofzang, van de lofprijzing als het om God gaat. Zijn werk, zijn woord en zijn wezen. Wie hij is. Het gaat over de goede tierenheid van God. Het gaat over de gerechtigheid van God. Het gaat over het recht van God. En daaronder gaat het over het woord wat God gesproken heeft en heeft laten uitgaan. En daar gaat het over het werk wat God gedaan heeft. En als je het dan hebt over het woord, nou, dan gaat het bijvoorbeeld ook over het profetische woord. Waarvan Petrus zegt dat het profetische woord zeer vast is. En hoe meer wij ons door de Heilige Geest verdiepen in dat woord, dat profetische woord, hoe meer wij ook van Gods werk zullen zien, Gods woord zullen begrijpen. Omdat de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus in Johannes 16, de Heilige Geest ons de toekomstige dingen openbaart, bekend maakt. En dat is het woord van de Heere God wat bekendgemaakt wordt. Sommige mensen die twijfelen aan het profetische woord. Wat gebeurt er nu allemaal en hoe gaat het? Nou, noem maar op, maar daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Het woord van God is betrouwbaar. Het woord van God is het fundament van onze lofprijzing. En dat mag het fundament zijn van onze lofprijzing. Maar ook het werk van God. Dat is ook zo mooi. Het werk van God. Je kunt dat bijvoorbeeld zien in Exodus 15. In Exodus 15, wat volgt op 13 en 14... daar zie je de Israëlieten voor de Rode Zee staan. En dan gaan ze op een gegeven moment door de zee heen. En het volk van Egypte denkt van oké, dat kunnen wij ook. En het volk van Egypte komt om in de zee. En wat gebeurt er dan aan de andere kant bij de Israëlieten? Ze heffen een lofzang aan. En Miriam die gaat voor in de rijdans. Waarom? Omdat God hen heeft bevrijd van Egypte. Omdat God hen heeft bevrijd van het slavenjuk. God heeft de Egyptenaren laten omkomen in de zee. En dat lied, als je dat gaat lezen, dan staat er het volk Israël, Mozes en het volk Israël, zongen een lied. En waarom? Omdat de vijand verslagen was. Dat had het volk Israël nog helemaal nooit meegemaakt. Het was namelijk ontstaan in Egypte, het volk Israël. Jacob en 70 zielen van zijn gezin zijn naar Egypte gekomen. Zijn terechtgekomen in het land Gozen. Dat volk is groot geworden, is machtig geworden. Heeft heel veel geleden in Egypte. En heeft heel veel te verduren gehad onder het slavenjuk van Egypte. En door de zee heen heeft God hen bevrijd. En dat is, ja, dat is een reden voor lofprijzing, voor Gods werk bezingen. Maar het is wel mooi, want die lijn, die zou je ook door kunnen trekken. Want Paulus zegt dat ook, dat wij ook uit het slavenhuis zijn geleid. Namelijk het slavenhuis van de zonde. Daar zijn wij van uitgeleid. En wat is het nou geweldig mooi om dan te zien van, hey, In de dood van de Heer Jezus Christus is mijn oude leven gekruisigd. En met hem mag ik opstaan in een nieuw leven. In een door God gegeven leven. En als je dan beseft, hè, wat het volk Israël heeft gedaan aan de kant van de Rode Zee. En hoe zij in rijdans zijn gegaan voor die machtige uitredding. Dan mag voor ons misschien ook wel de vraag komen. En naar ons toe mag wel de vraag komen. Hoe blij en dankbaar en hoe vol van vreugde is het als wij beseffen en steeds weer dieper beseffen dat God ons uit het slavenhuis heeft uitgeleid. Zijn wij nog werkelijk, als we daarover nadenken, daarbij stilstaan, zo diep geraakt om datgene wat God gedaan heeft? Dat wij niet anders kunnen dan op grond van het werk van wat God in onze levens gedaan heeft. Hem bezingen, hem prijzen, hem verhogen. Want hij heeft al onze vijanden. Dat zongen ze ook bij de Rode Zee. Hij heeft onze vijanden in de Rode Zee verdronken. Niet wij hebben, nee. En zo mag ook onze lofzang zijn. Hij heeft het gedaan. Hij heeft ons uit het slavenhuis van de zonde geleid. En hij heeft het zo gemaakt dat de zonde over ons geen macht meer heeft. Want de last van de zonde, de macht van de zonde is verbroken op Golgotha. En daarom denk ik dat de vraag terecht was. Kennen wij hem wel? Kennen wij hem werkelijk in wat hij gedaan heeft voor ons? Is de Heere Jezus ons door Gods genade ook daadwerkelijk geopenbaard in ons hart? Dat wij gebogen hebben en dat wij mogen beseffen van Heer, door geboorte, door bekering, door wedergeboorte mogen wij uw kind zijn. Soms kan het maar zo gebeuren en ik maak het ook wel mee dat mensen zoveel doen voor de kerk. Maar dan mis je op een gegeven moment een bepaalde blijdschap. Je mist de kern, de bron van de vreugde. En dan ga je samen zoeken. En dan kom je erachter dat mensen heel veel doen voor de kerk, heel veel doen voor de gemeente, maar nog nooit ten diepste hun hart gegeven hebben aan de Heer Jezus. Nog nooit ten diepste hun leven gegeven hebben aan een driemaal heilig God. En daarom is ook de vraag echt terecht. Kennen wij hem? Heeft God door zijn Heilige Geest zichzelf aan ons geopenbaard? En mogen wij weten dat op grond van Gods genade wij in het lichaam van de Heer Jezus Christus zijn gedoopt? We hebben het gehad over dat werk van God, hè, die uittocht uit Egypte. We hebben het gehad over de uittocht van ons eigen leven uit de slavernij van de zonde, uit het zondehuis. Maar weet u, ik vind het zo mooi, want straks gaat er nog een keer een uittocht plaatsvinden. En dat heeft weer betrekking op het volk Israël. En ik geloof ook dat daarbij heel veel vreugde en heel veel zang en heel veel lofprijzing loskomt. En dan heb ik het over datgene wat er straks gaat gebeuren als de Heer Jezus Christus volgens Micha 2 uittrekt voor zijn volk uit. Ik vind het wel mooi om het even bij te pakken, zodat we het kunnen lezen. In Micha, hoofdstuk 2. In Micha hoofdstuk 2, daar staat in vers 12 en 13, en daar staat boven bij mij de aankondiging van heil. De aankondiging van heil. Daar staat in vers 12 en 13 van Micha 2, ik zal u, Jacob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. Ik geloof dat terecht staat hun koning met een hoofdletter, omdat dat de Heere Jezus Christus is, die voor het volk zal uitgaan als de doorbreker om af te rekenen met zijn vijanden. Het zal vaker tegen u gezegd zijn, maar het volk Israël heeft nog wel een hele zware periode te gaan. Als wij de profetieën lezen, bijvoorbeeld ook in Zacharia, dan liegen die er niet om. En het woord van de Heere God, we hebben het net tegen elkaar gezegd, zegt Petrus, het profetische woord is zeker en vast. En er zal in de profeten komen we dat heel veel tegen, bijvoorbeeld in Jeremia of in Jesaja, er wordt gesproken over een overblijfsel. Een overblijfsel van Israël. En in Openbaring 12 komen we ook tegen die vrouw die op een gegeven moment naar de woestijn vlucht en daar 1260 dagen door God wordt onderhouden. Nou, ik geloof dat het alles te maken heeft met het overblijfsel wat uit Israël zal vluchten als de legers van de antichrist het volk proberen te vernietigen. En dat zal nog heftiger zijn als wat we nu zien. Maar nu zie je de contouren al dat heel de wereld steeds meer en meer tegen Israël is. Maar de Bijbel leert dat dat zal gaan vermeerderen. Omdat het kwaad niet wil dat God zijn belofte ook ten aanzien van Israël zal inwilligen. En dan zal het volk vluchten in de benauwdheid. En dan hebben we gelezen in Micha 2 vers 12 en 13... dat de Heere God daar nog meer mensen zal toevoegen. Want in Openbaring 12 staat als die vrouw niet te pakken is door de draak, dat de draak weer omkeert en met de overige van haar nageslacht, op de overige van haar nageslacht, een geweldige verdrukking zal laten uitgaan. Om die mensen te vernietigen. Maar God zal hen op wonderlijke manieren naar Bosra brengen. En dan als de Heer Jezus Christus zich bekend gemaakt heeft, zal hij als de doortrekker gaan om zijn vijanden te vernietigen. En als u Jeremia leest, Jeremia 16, dan staat daar in Jeremia 16 dat over die uittocht, dat zal zoiets geweldigs zijn, dat er over de uittocht uit Egypte niet meer gesproken wordt. Omdat dat zoiets groots zal zijn. Ja, maar dat is ook nogal niet wat. Als de Heer Jezus voor zijn volk uitgaat om koning te worden in Jeruzalem en vanaf de berg Sion zal gaan regeren. En moet u zich eens voorstellen, als je het dan hebt over het werk van God, moet u zich eens voorstellen hoe een geweldige lofzang, een lofprijzing vanuit het volk van God naar de hemel zal stijgen. Gebouwd op het werk van wat God heeft gedaan. En zo zie je dat die lofzang door God steeds ook weer in het midden van het volk Israël, in het midden van de gemeente en in het midden van het volk Israël wederom weer opnieuw, ja, nieuw leven krijgt. God gaat door. Zijn woord staat vast. Zijn wezen is volmaakt en zijn werk, daarmee zal hij blijven doorgaan. Maar hier in Psalm 33, als we dan hebben over de uitwerking van waarom je de Heere God op zijn woord en op zijn werk zou gaan verhogen, zou gaan bejubelen. Nou, laat ik dit voorop zeggen. Het is in het boek van de Psalmen dat je het echt tegenkomt dat er allerlei verschillende situaties zijn. En dan blijft de hoofdreden om de Heere God te loven en te prijzen blijft hetzelfde. Namelijk zijn wezen, zijn woord en zijn werk. Maar hoe hij zich in verschillende situaties openbaart, ja, dat kan heel erg verschillend zijn. Neem bijvoorbeeld Psalm 130, waarin dan op een gegeven moment staat: uit de diepte van de ellende roep ik tot u met hart en ziel. En dat zal ook Israël gaan doen. Uit de diepten van de ellende zullen ze gaan roepen. En dan zal God hen gaan verlossen. Maar dat kan ook in onze levens zo zijn. Dat wij op een gegeven moment zo diep in de ellende zitten. Door uitslagen die je hebt gekregen. Door verdeeldheid in het gezin of in het huwelijk. Doordat je in het persoonlijk leven heel zwaar doorheen gaat. En dan zou je bijna geen lofzang meer op je lippen kunnen krijgen. Vanwege de diepten waarin je zit. Maar juist ook dan leert Psalm 130 ons. Uit de diepte van de ellende roep ik tot de Heere God. Met mijn mond en met mijn hart naar hem die heil, die redding kan zenden. En er staat ook in Psalm 130. We wachten op de Heere en hopen op zijn woord. Een van de redenen om die lofzang, die lofprijzing aan te heffen, kan ook komen vanwege de diepten in ons bestaan. Waarin we blijven vasthouden aan het werk van God en blijven hopen op zijn woord. Maar hier, in deze psalm, is het anders. De uitwerking van die hoofdreden, het wezen, het werk en het woord van God, is in deze psalm anders. Het gaat namelijk in vers 6 en 7 over de schepping. Het gaat in vers 10 en 11 over het wereldbestuur van de Heere. Het gaat in vers 14 en 15 over het kennen van de mensen. En dat is een hele andere uitwerking van die hoofdreden. Maar dat laat iets zien van de grootheid van God. Vers 6 en 7. We hebben het met elkaar gelezen. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. God heeft het gemaakt. Door de geest van zijn mond is het alles voortgebracht. En hij heerst nog over de dingen. Alles gebeurt hier op de aarde, als het ook met het natuur te maken heeft, gebeurt alles onder de soevereiniteit van een driemaal heilig God. Er gaat niets buiten hem om. Niets. Daarom, ik moet dan zo denken aan die geschiedenis dat de Heere Jezus met zijn discipelen op het meer van Galilea vaart. En dat de Heere Jezus tegen de storm zegt, zwijg, wees stil. En dat de discipelen versteld staan en zeggen, wie is hij dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Zie je iets van die reden die deze psalm aangeeft als we gaan nadenken over dat God de schepper is en dat in de schepping niets gebeurt buiten hem om. Een andere reden is het wereldbestuur, vers 10 en 11, waarin staat de Heere vernietigt de raad van de heidevolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken, maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. De Heere staat boven de raad van de heidevolken. Er staat hij vernietigt de raad van de heidevolken. En soms kun je ook, als je het allemaal leest, allemaal hoort wat er in deze wereld gebeurt. Als je nou kijkt naar Oekraïne. Ik heb laatst een hele documentaire gezien over Haiti, wat daar allemaal speelt. Als je kijkt in landen in Afrika. Maar ook juist als je kijkt naar Israël, waar zo'n geestelijke strijd gaande is. En wat er hoge heren of dames in deze wereld allemaal niet zeggen. Dan denk je van, hoe zal het toch gaan, zeg? Het zal toch niet gebeuren, dat? Maar let op. Deze psalm leert ons dat er niets, maar dan ook niets gebeurt buiten Gods leiding om. Helemaal niets. En dat is wat. Dan kunnen mensen zo samenspannen, ook bijvoorbeeld om Israël zo samenspannen. Maar God gaat door en hij zal zijn plan laten uitkomen. Omdat de raad van de heidenvolken, dat vind ik zo mooi, die tegenstelling die je hier ook in ziet staan. Hè? De raad van de heidenvolken, hij verbreekt de gedachte, hij vernietigt die raad. En dan staat er, maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. En de gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Het is Paulus die in Handelingen 20 zegt, ik heb het hele raadsbesluit van God aan u verkondigd. Helemaal heb ik het u verkondigd. En dat raadsbesluit van God Hoe hij handelt met de mens. Hoe hij verder gaat met de wereld. Hoe hij handelt met het volk Israël. Hoe hij handelt met de heidenvolken. Hoe hij handelt met de gemeente. Hoe hij tot het einde gaat komen. Waarin God alles en in allen zal zijn. Dat is zijn raad die van generatie op generatie overgaat. Daar kan geen wereldleider tegenop. En daarom vind ik het zo mooi om dan vanuit deze psalm dan ook te zien van oké, zelfs het wereldbestuur staat onder Gods controle. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles snap. Als ik kijk naar de schepping, snap ik lang niet alles. En als ik kijk naar het wereldbestuur, hoe het allemaal gaat en wat God dan in zijn soevereiniteit toelaat, ik weet het niet allemaal. Maar wat ik wil doen is vasthouden aan zijn woord. Omdat ik weet dat wat er hier staat, zijn werk betrouwbaar is. Hij is trouw in wat hij doet. En het gaat over de schepping, uitwerking van die hoofdreden. De hoofdreden, nogmaals, het wezen van God, het woord van God en het werk van God. Het kan een situatie zijn vanuit de diepte van de ellende, waarin je toch de Heere leert zien in de betrouwbaarheid, in de goede tierenheid van wie hij is. Maar het kan ook komen vanuit de schepping. Het kan ook komen vanuit het wereldbestuur, dat je zo onder de indruk raakt van wie God is. Dat je niet anders kan dan hem loven en prijzen. Maar dat is het grote, hè? Als je het hebt over de lege machten, als je het hebt over de wereldse machten. Dat is allemaal heel groot en daarom vind ik het zo mooi dat in deze psalm ook juist dat hele persoonlijke aan bod komt. Er staat in vers 14 en 15. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Dat is toch persoonlijk? Ook voor ons vanavond. Het is zo dat nu op dit moment wij ook geschouwd worden door de Heer. En ik heb dat wel eens meegemaakt, dat schouwen, ook met eieren. Dat je dan op een gegeven moment een rek met eieren hebt. En dan leg je die op een grote lamp neer. En dan hebben ze in de broedmachine gezeten en dan ga je kijken of de eieren bevrucht zijn. Of er een vrucht in zit. En dan haal je de eieren die dat niet zijn, die haal je eruit. Dat is schouwen. Maar dat doet God vanavond bij ons, bij mij, bij ons allen. Hij schouwt ons hart. Hij weet precies wat er in ons hart leeft. Hij kent alle vragen van ons leven. Hij kent het diepste verdriet, de grootste blijdschap van ons hart. Hij kent onze zonde. Hij kent datgene wat we voor hem willen doen. Hij kent ons eigen werk. Hij kent zijn werk door ons heen. De Heere schouwt vanavond. Allemaal persoonlijk worden wij door hem geschouwd. Het hoeft ons niet bang te maken. Maar we mogen daardoor in ontzag komen van de grootheid van God. Dat hij vanavond met ons allen bezig is. En dan heb je het gehad over het wereldbestuur. Over die lege machten. Door de geest van zijn mond zijn zij tot oorsprong gekomen. Maar dan ook wij, heel persoonlijk. Het mag ons bemoedigen dat er niemand in deze wereld is en buiten deze wereld is die zo met ons lot bewogen is dan onze God die in Christus naar ons is toegekomen. En ik hoop ook dat het u bemoedigt. En dat het jou bemoedigt. God kent ons, lieve vrienden. In de Hebreeënbrief staat dat wij naakt voor God zijn. Alles is bekend. En daarom is het zo mooi om te mogen weten dat wij heel ons hart voor hem mogen uitstorten. Dat leren we toch ook steeds uit de geschiedenis van Israël, bijvoorbeeld ook als het gaat over de fouten die we maken in ons leven. Dat zie je bij het volk Israël ook. Dan op een gegeven moment, voornamelijk ook in het boek Richter, op een gegeven moment zie je dat het volk tot erkenning komt. We hebben God verlaten. We hebben bepaalde dingen gedaan. We hebben de afgoden gediend, de Baal, de Astarte. En dan roepen ze het uit tot God en zeggen, Heere God, wij hebben gezondigd. Maar wilt u uzelf ontfermen over ons? Hetzelfde doet Daniel in Babel. Als hij die profetie heeft gelezen dat het volk 70 jaar in Babel zou moeten blijven en dan zou mogen teruggaan, dan gaat Daniel in zak en as gaat hij naar God toe en zegt, God, wij hebben het verdiend dat u ons gestraft hebt. Maar uw woord zegt, uw belofte is waar. Uw woord zegt 70 jaar en daarna, en daarom zegt Daniel, laat het dan niet zijn op grond van wie wij zijn. Maar doe het op grond van uw belofte, op grond van uw barmhartigheid. En God is ook daarin niet veranderd. En als wij werkelijk dat lied in ons leven, dat nieuwe lied in ons leven willen bezingen, dan mogen ook wij die hartgesteldheid steeds weer van ook van die oud-testamentische mannen en vrouwen hebben. Dat wij naar de Heere God toe gaan en dat wij zeggen van Heer, het is niet in onszelf. Het is niet van onszelf. Maar uw ontferming, uw goede tierenheid komt ons op grond van het werk van Christus tegemoet. Heer, dat is de enige reden waarom u mij in genade aanziet. Als we dat gaan beseffen, als we dat gaan beseffen en straks ook weten dat het volk Israël dat gaat beseffen. Als God het volk tot bekering laat komen, gans Israël zal zalig worden. Dat totale overblijfsel zal de Heer Jezus leren kennen. Wat een geweldig iets zal het dan zijn. Dat wij die eenheid in de Heer Jezus Christus mogen ervaren, die zo divers is, die zo verschillend is. Zang en lofprijzing. Het gaat om de Heere, om wie Hij is, om zijn woord, om wat Hij gedaan heeft. En als wij werkelijk steeds vanuit deze psalm, of nogmaals vanuit psalm 130, of vanuit de vragen in ons leven, bijvoorbeeld van psalm 13, hoe lang, Heere, verbergt u uw aangezicht? Maar op uw woord heb ik gehoopt. Dat kan allemaal, de strijd, de diepte, de grootheid van God, laat het in onze levens die lofprijzing aanzwellen. Zodat wij met elkaar de Heere God zullen loven en prijzen. Want als wij daarop gericht zijn, op wie Hij is, wat Hij doet en wat Hij zegt. Ja, dan kan het niet anders dat wij ook bij die belijdenis komen. Punt 4, die belijdenis, vers 20 tot en met 22. Waarin dan deze psalmist zegt, onze ziel verwacht de Heere, want Hij is onze hulp en ons schild. Verwachten wij Hem zo? Is dat werkelijk onze verwachting? Dat wij zeggen, Heere, al onze verwachting is op U. Of hebben wij nog verwachting ergens anders liggen? Op mensen, op onszelf, op systemen. Ik hoop het niet. Ik hoop dat wij werkelijk in ons hart ten volle kunnen zeggen, onze ziel verwacht de Heere. Al onze verwachtingen van onze ziel, van onze levens, werpen wij op God. Want Hij is onze hulp en Hij is onze schuld. Bij Hem mogen we schuilen. Bij Hem zijn we veilig. Hij gaat voor ons uit en wil ons helpen in alle situaties. Want ook dat laat Hij zien als Hij met zijn volk Israël bezig is in het verleden. En ook wat zijn woord zegt in het heden. En dan, want onze hart is in Hem verblijd. Opdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Nogmaals, er kunnen 1001 omstandigheden in het leven zijn. 1001 omstandigheden in het leven waarin wij zeggen, wij kunnen niet verblijd zijn. En daarom vind ik het zo mooi wat deze psalm zegt. Want ons hart is in Hem verblijd. In Hem. En als wij, de apostel Paulus, bijvoorbeeld in de Efezebrief hoofdstuk 1... Maar ook in de Colossensebrief zien schrijven en horen spreken over het in Christus zijn, in hem zijn. Nou, dan is dat wat deze psalm ons leert, want ons hart is in hem verblijd. Het gaat om hem, het gaat om God, wat hij in Christus aan ons gedaan heeft. De God die de toekomst in handen houdt. De God die komt bij zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan gelijk dat vers daarna, het is geschied. Die God, in hem mogen we ons verblijden, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Ja, onze verwachting, Heer, onze verwachting is op u. En ons vertrouwen is op u. Als wij het vertrouwen in mensen hebben, zie je dat het bewust of onbewust heel vaak beschadigd wordt. En soms kunnen mensen er helemaal niets aan doen. Maar als wij werkelijk leren om God te vertrouwen, zullen wij weten dat hij betrouwbaar is en blijft. Dat is onze God. Dat is de God die wij mogen dienen. En dan gaat het weer, wat we ook gelezen hebben in vers 5. Dan gaat het weer over de goede tierenheid van de Heere. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op ons hopen. Ja, straks zal de hele aarde vol worden van de goede tierenheid van de Heere. Maar is nu ook al vol van de goede tierenheid van de Heere. Want als God gelijk zal uitvoeren met het kwaad, dan zal de hele wereld vergaan. Maar God laat in zijn goede tierenheid, in zijn langmoedigheid, laat hij de wereld nog doorbestaan, zodat er nog mensen getrokken worden uit de duisternis tot zijn licht. Het is de goede tierenheid van God die deze wereld in stand houdt. En dan zegt die psalmdichter, laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heer, zoals wij op u hopen. En als we dat doen, als we dat beseffen, laat uw goede tierenheid. Het is een gebed, het is een belijdenis naar God toe. Ook vanavond, naar de kenner van ons hart. Naar hem die de vruchten in ons leven ziet, in ons nieuwe leven, ten volle de vrucht van Christus. En in ons oude leven vruchten die onder het oordeel vallen. Maar als wij vanuit ons nieuwe leven willen leven, een leven in hem, in vertrouwen, in verwachting, dan mogen wij bidden, en dat mag ons gebed zijn, Heere, laat uw goede tierenheid over ons zijn. Laat uw goede tierenheid in ons zijn, zodat u nog ons gebruikt om mens te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Want God gaat door. Dat hebben we ook vaker tegen elkaar gezegd. God gaat door. Zijn werk en zijn woord is betrouwbaar, staat vast. God gaat door. Zijn profetische woorden die hij gesproken heeft over de toekomst staan vast. Zijn in Jezus Christus ja en amen. En juist het besef dat God zo betrouwbaar is, moet ons aanzetten. Moet ons aanzetten om nog heiliger voor hem te willen leven. Niet vanuit onszelf, maar wat hij heeft mogelijk gemaakt door de Heer Jezus Christus. Zodat wij werkelijk, net wat een kinderlied zingt, laat mij zijn een kaarsje brandend in de nacht. En laat het maar ons gebed zijn. Dat de goede tierenheid van God de vlam van ons leven groter en groter maakt. Zodat mensen vanuit ons leven geconfronteerd worden met het licht van Christus. Zodat we met nog meer de lofzang aan kunnen heffen. Om God groot te maken voor wie hij is. Voor zijn woord. En voor zijn werk. Amen. We gaan met elkaar zingen. O zoete naam met uw verborgen schatten. Glorieklokken 207. En toen het lam de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. En dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000 tienduizendtallen en 1.000 duizendtallen. En ze zeiden met luide stem: Het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en eer, rijkdom, wijsheid, sterkte, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Laten we bidden. Heren, wat een geweldig vooruitzicht om zo in die totale, die volle aanbidding eens bij u te mogen zijn. Want u bent het zo waard. En u bent de enige die waardig is. En Heer, leer ons maar in onze levens dat wij u de kracht geven, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Omdat u het zo waard bent. U bent heel ons leven waard. En laat het zo diep op ons inwerken, Heer. Dat wij niet voor onszelf leven. Maar dat wij net als Paulus zullen zeggen: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Heer, want dan mogen wij nu al in dit leven u lof prijzen en een lofzang voor uw troon laten horen. Niet op grond van wie wij zijn, maar op grond van wat u hebt gedaan in de Heer Jezus Christus. En Heer, wat dan de verschillen ook zijn in onze levens, en hoe verschillend wij ook zijn ten opzichte van de ander, laat het zo zijn, Heer, dat wij ook boven onze situaties worden uitgetild. En boven de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Omdat wij merken dat de Geest de grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. En dat wij door u worden opgetild en gericht worden op wie u bent. Op uw woord. Op uw werk. Datgene wat u gedaan hebt. Wat u doet. En wat u nog zult doen. En dat het in onze hart, ondanks de situaties, niet anders kan dan dat wij u loven en prijzen. Omdat u, Heer, we zeggen het met schroom, maar in de volle overtuiging, omdat u het waard bent om alles te ontvangen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we bidden om de zegen van de Heer? En ik wil u vragen om erbij te gaan staan. Daarna zingen wij Johannes de Heer 93. Jezus leeft in eeuwigheid. Johannes 93, slotlied. Jezus leeft in eeuwigheid. We mogen van hier gaan in die toekomst vol van hoop. Want dat heeft Gods woord ons gezegd en geleerd, nog steeds. En dat laat het werk zien van een betrouwbaar God. En we mogen heen gaan. Daaraan vasthouden wie hij is. Wat hij zegt. Wat hij doet. En tot een zegen zijn voor de mensen om ons heen. Ga heen en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader in de hemel. En de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest. Zij en blijven met u ons allen. Totdat wij hem zien. Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen.